In 1983 tot levenslang veroordeelde Sevdet Yılmaz daagt de staat. Hij eist onbegeleid verlof. Sevdet Yılmaz kreeg deze levenslange gevangenisstraf vanwege een bloedbad dat hij aanrichtte in café Het Koetsiertje in Delft. Hierbij kwamen 6 mensen om het leven en raakten 4 anderen gewond. Mick van Wely, misdaadjournalist, jij wijde in je boek Levenslang een hoofdstuk aan de zaak van Sevdet Yılmaz en sprak toen onder andere met zijn advocaat Wieminga. Heeft hij recht op onbegeleid verlof, vind jij?
Ja, dat heeft hij. En dat is heel bijzonder, want levenslang gestraften hebben helemaal geen recht op verlof. Tenminste, dat was vroeger wel zo, maar tegenwoordig is levenslang echt levenslang, zoals justitie zegt. Alleen deze Sevdet Yılmaz heeft een bijzondere status. Hij verblijft namelijk in een TBS-kliniek en hij is al met verlof geweest, namelijk met begeleid verlof. In 2001 is besloten om hem in een TBS-kliniek te plaatsen. Deels omdat hij detentie ongeschikt was en ook om hem te resocialiseren en ook te laten onderzoeken. En ja, wie recht heeft op begeleid verlof, komt in de volgende fase van onbegeleid verlof.
Ja, en ja, sinds 2006 dient zijn advocaat dan ook al steeds zonder succes overigens verzoeken in voor dat onbegeleid verlof. In 2007 werd zijn verzoek geweigerd omdat, bleek uit onderzoek, slachtoffers en nabestaanden de zaak nog nauwelijks hadden kunnen verwerken. Waarom spelen die slachtoffers bij zo'n besluit dan zo'n belangrijke rol, Mick?
Nou ja, ook dat is bijzonder. In het verleden was dat eigenlijk helemaal niet zo. Je ziet dat sinds 2000 is de rol van de slachtoffers in het strafproces ook heel belangrijk geworden. Ze hebben spreekrecht. De rol van slachtoffers is groter geworden. En in 2007, toen de advocaat van Yılmaz ook een verzoek indiende voor onbegeleid verlof, toen werd gezegd, ja, maar de slachtoffers hebben het drama eigenlijk nog niet verwerkt. En dat was een beetje raar, want justitie heeft eigenlijk tot die tijd niks gedaan met de slachtoffers, geen oog voor hun gehad. En toen ineens kwamen ze op de proppen met de slachtoffers. Overigens terecht hoor, ik vind het heel belangrijk dat wordt gekeken naar hoe slachtoffers denken over zo'n zaak en hoe ze denken over de vrijlating van zo'n man. Maar eigenlijk is voor die tijd daar niks mee gedaan. En de rechter heeft toen gezegd van, ja, op dit moment ligt het nog gevoelig. De slachtoffers vinden het heel lastig. Moeten het allemaal nog verwerken? Moeten hiermee omleren gaan? Maar over een paar jaar kan de situatie veranderen. En dat moment is eigenlijk nu aangebroken.
Heb je onlangs nog met de slachtoffers gesproken of een van hen?
Ja, nou, het is natuurlijk een hele tijd geleden. Ik heb gesproken met Gerard Sneekers. Gerard Sneekers was destijds in het café met zijn vrouw Toni en dochter Carmen van 12. Die heeft gezien hoe zijn vrouw werd doodgeschoten en dochter. Hij heeft het zelf dus overleefd. De man is inmiddels 84 jaar. En ik was erg benieuwd van hoe hij nu eigenlijk 30 jaar later denkt over de mogelijke het onbegeleide verlof van Yılmaz. Dus ik heb hem opgebeld, was even zoeken. En uiteindelijk sprak ik hem en hij was nog heel helder van geest. En zei, ja, wat mij betreft mag hij branden in de hel. Van mij hoef je helemaal niet vrij te komen. Hij zei, ik denk er iedere dag nog aan. Ik vind het heel moeilijk. Later bij het gesprek zei hij, ach, het kan me ook allemaal niks schelen. Maar ja, je merkt toch wel dat hem het nog steeds heel erg raakt. En hij heeft ook eerder gezegd, hadden ze mij destijds maar doodgeschoten, dan was mij deze ellende bespaard gebleven.
Wat ik me dan afvraag is, hebben die emoties en die argumenten destijds geen rol gespeeld bij het begeleid verlof?
Nee, toen nog niet. Dat speelde toen nog geen rol. En dat verlof was al ingezet. En eigenlijk pas later, bij het onbegeleide verlof, bij het verzoek daartoe, toen is dat pas een rol gaan spelen. En ik ben ook heel benieuwd, en dat zal blijken ook tijdens het kort geding, wat er sinds 2007 met die slachtoffers is gebeurd. Of ze nu ook anders denken. Want ik heb dan deze Gerard Sneekers gesproken, maar misschien zeggen andere slachtoffers en nabestaanden wel van, nou ja, ik heb het wel verwerkt. En onder strenge voorwaarden mag Yılmaz van mij wel op onbegeleid verlof.
En morgen gaat zo'n advocaat Wieminga dus pleiten voor onbegeleid verlof. Dat verzoek is al 8 jaar afgewezen. Waarom zou dat dan nu wel worden gehonoreerd, vraag ik me af.
Nou, ik denk dat er meerdere dingen meespelen. Bijvoorbeeld het feit dat het begeleide verlof heel erg goed ging. Hij heeft, het is een man, het is best wel een intellectueel. Hij is hoofdredacteur van de Baaierskrant. Hij heeft een vrouw, hij heeft een stabiele situatie, zeg maar. Er zijn geen incidenten geweest, dus het zou wel kunnen. Alleen, het grote probleem is dat justitie eigenlijk heel erg anders is gaan denken over levenslang gestraften. Vroeger was resocialisatie eigenlijk altijd, dus terugkeer in de samenleving, eigenlijk altijd vanzelfsprekend, of bijna. En nu zegt justitie heel duidelijk, nee, levenslang is levenslang. Einde verhaal, klaar. Dus het is heel moeilijk. Het ligt allemaal heel politiek ook gevoelig. Ik weet niet, ik ben heel benieuwd. Het zou uniek zijn op het moment dat hij onbegeleid verlof krijgt. En ik vind eigenlijk wel dat hij er recht op heeft.
Dus hij heeft levenslang, maar ook TBS.
Kijk, dat is het rare, Felix. En het is heel moeilijk uit te leggen. Hij heeft geen TBS. Hij zit in een TBS-kliniek. En hij heeft de status van een TBS'er. Maar het is niet zo, hij heeft geen TBS opgelegd gekregen. Hij is gewoon in een kliniek geplaatst om hem te behandelen, om te onderzoeken, om klaar te stomen voor resocialisatie. Maar hij is niet echt een TBS'er. Daarom is het echt een unieke situatie.
Morgen, 16 april, dient het kort geding bij de rechtbank in Den Haag. Mick van Wely, misdaadjournalist over het verlofverzoek van levenslang veroordeelde Sefdet Yilmaz. Dank.